We gaan zo een stukje lezen uit Romeinen 1 vanaf vers 8. En ik zet zo de beamer uit, maar let u nog eventjes op het jaarthema. En daar zijn een aantal dingen waar u op moet letten. En ik hoop dat u het straks nog kunt onthouden. Het gaat om hele kleine details die u misschien in eerste instantie zou zijn ontgaan. Zeker als die poster zo hoog in de kerk hangt, dan valt het misschien helemaal niet op. We gaan lezen uit Romeinen 1 vanaf vers 8. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik onophoudelijk te alle tijden bij mijn gebeden uwer gedenk, biddende of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien om uw enige geestelijke gave mede te delen, tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook te Rome het evangelie, om u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Tot zover. Ik heb deze stukken bij elkaar gevoegd. En de vorige keer toen ik ook al iets over de Romeinenbrief verteld heb. Het is echt een brief. En zoals u zelf vroeger misschien of tegenwoordig nog steeds ook wel eens brieven schrijft, dan schrijft u dat ook niet in hoofdstukken. Dus soms is door die indeling van de hoofdstukken gaat een beetje het verband weg. Dus vandaar dat ik dit geheel met u gelezen heb. Wat ik vanavond wil aantonen vanuit dit stukje, dat Paulus God heel erg goed kende. Hij wist dat hij in de dienst van zijn Heer was gesteld om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Paulus was niet voor zichzelf bezig. Hij was echt bezig voor zijn Heer en hij probeerde ook voor zijn Heer ook vrucht te dragen. Ook wij zijn geroepen om vrucht te dragen. Ook wij zijn geroepen om in zijn dienst te staan. En zoals in Matteüs staat, dat we vrucht mogen dragen, ja zelfs 30, 60 tot 100-voudig. Dat verwacht de Heer ook van ons. En het jaarthema, wat ik net nog even heb laten zien, is hem kennen en hem bekend maken. En op de poster staat iemand, nou welke kenmerken kunt u zich nog herinneren, wat was kenmerkend aan deze poster?
De Bijbel.
Goed, dat is het woord. Dus het woord willen we verkondigen, maar ook door het woord hebben we God leren kennen. En wat nog meer?
De duif,
ja, boven het woord. Dat door de geest van God maakt hij duidelijk wie hij is en wat zijn woord betekent en wat dat voor ons inhoudt. Heeft iemand nog iets bijzonders gezien?
Aanbidding,
maar ook getuigen van hallo, hier ben ik. Ik kom u het evangelie verkondigen. En er was er nog één ding. Het logo, dat was niet wat ik bedoelde, dat is van de kerk. Ja, het stond erop, ja, oké. Oké, het logo van de kerk is ook goed, maar er was nog iets. Die rugzak, exact. Die rugzak, die valt niet zo heel erg op, maar deze verkondiger van het geloof, die heeft een rugzak bij zich. En in die rugzak zitten allerlei dingen. Nou, dat hopen we ook aan de hand zometeen van dit Bijbelstukje. En we hebben het al gelezen, dus ja, misschien dat u het al weet. Daar komen we straks wel achter. We gaan nu, tenminste ik ga proberen om u met vers voor vers een aantal kenmerken uit die versen aan te tonen. Het vers 8 dat begint in de eerste plaats. Dus als je dan dat leest, dan denk je van nou, dan zoek ik ook even naar de tweede plaats en naar de derde plaats. Maar ja, dat is helaas niet te vinden. Nou ja, het wordt hier ook niet bedoeld van dit is nummer 1 en dan in 2, maar hier wordt meer bedoeld van allereerst wil ik u mijn dank tonen. Dus in de eerste plaats kun je lezen van als eerste dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen. Dus u hoeft ook niet verder te zoeken naar een volgende nummer, maar het is er maar 1 en betekent gewoon allereerst. En dan staat er danken door de Heer Jezus. En waarom zou je nou door de Heer Jezus God willen danken? Het is heel eenvoudig, ook door de Heer Jezus hebben we alles ontvangen. Door de Heer Jezus hebben we de genade ontvangen. Door de Heer Jezus hebben we verlossing gekregen. En dan mogen we ook door de Heer Jezus tot God weer onze dank tonen. En Paulus die dankt de gemeente in Rome voor het feit dat ze ook Christus hebben leren kennen. En dat ze ook in zijn gegaan op het geloof. Nou, geloof is ook weer kan een aardig vaag begrip zijn. Maar geloven is meer dan alleen maar aanvaarden van dat Jezus redt. Of alleen meer dan dat God bestaat. Want ook de duivel, de Satan, die gelooft ook dat God bestaat. Geloven is dus iets meer dan alleen dat. Het gaat eigenlijk over een soort handelen. Als je gelooft, dan handel je daarna. Als je gelooft, dan komt er ook een reactie. En in het dagelijks leven geloven we ook heel veel dingen. Als u denkt, gelooft dat het straks gaat regenen, dan neemt u waarschijnlijk een paraplu in uw hand mee. Als je naar de stad wil, dan sta je bij de bushalte en dan verwacht je, dan geloof je dat die bus je naar de stad brengt. En je reactie is dat je dus in die bus gaat zitten, dat je instapt. Ook op je werk, je werkt en je gelooft, je verwacht dat jouw baas of degene die jou te werk stelt voor een bepaalde klus, jou daar ook voor gaat betalen aan het eind van de maand. Dus in heel veel dingen geloven wij meer dan wij denken. Nou, je kunt ook in het Hebreeuws het woord geloven en ook in het Grieks het woord geloven kun je dan helemaal gaan uitpluizen. En dan zie je dat er ook in het woord geloven heel veel afleidingen zijn. Dus geloven is meer dan alleen maar weten dat hij bestaat. Als je in het Hebreeuws dat uitzoekt, dan zijn de Hebreeuwse woorden, het zijn en. Ik kan het al, man, heet dat volgens mij. Nou, ik ben niet zo Grieks onderlegen, dus ik kan misschien het niet goed uitspreken. Maar als dat woord voorkomt, dan zijn er ook afleidingen die richting bevestiging leiden of ondersteunen. Dus geloven is ook een bevestiging, is een ondersteuning. En geloven is ook dat je gevoed wordt en koesteren. Geloven heeft ook te maken met een pilaar of met deurposten. Dus iets standvastig, stabiel. Het heeft ook te maken met de waarheid. En in het Grieks, als je dat gaat onderzoeken, kom je ook op allerlei betekenissen die verwant zijn aan geloven. Dat is getrouwheid. Dat is precies. En dat is ook loyaal zijn. Verbondenheid en betrouwbaarheid. Getrouw en ook gewoon gelovig. Nou, als je dat allemaal bij elkaar veegt, dan kun je zeggen dat geloven betekent dat je op iemand bouwt. Dat je bij iemand kunt schuilen en dat je op iemand kunt wachten. Dus geloven is bouwen, schuilen en verwachten. Maar ook je zorgen aan iemand toevertrouwen. Nou, over dat geloof Daar heeft Paulus het over en daar dankt hij God voor, over het geloof wat de gemeente in Rome had. Dus dat het een werkzaam geloof was en dat ze dat ook tot uiting brachten. In vers 8 staat ook over de gehele wereld. Nou ja, dan denken wij met al onze moderne communicatiemiddelen dat het wel van pool tot pool zal zijn geweest. Maar goed, de toenmalige wereld was iets kleiner, omdat ze dat nog niet allemaal hadden. Natuurlijk, de afstanden waren groter. En dat was dus gewoon het Romeinse Rijk, alles wat rondom het Middellandse Zeegebied. En daar werd gesproken over het geloof van de gemeente in Rome. Nou, bekend gezegd, alle wegen leiden naar Rome. Dus als je een reiziger tegenkwam, en Paulus kwam er vast verschillende tegen, of een handelaar, dan konden ze hem allemaal, waren ze waarschijnlijk allemaal wel een keertje in Rome geweest. Dus ze konden hem ook steeds weer vertellen over wat ze in Rome, in de gemeente van Rome, wat ze daar gehoord hadden en wat ze beleefd hadden. En zo kon Paulus dus toch weten hoe het in de gemeente in Rome toeging. Nou, in vers 9 staat God die ik met mijn geest dien. Nou, ook dienen, dat is een heel bijzonder woord. Dat is een Grieks woord wat daar gebruikt wordt. En in het Oude Testament wordt datzelfde Griekse woord alleen maar gebruikt bij als het met de priesters over de tempeldienst gaat. En ook in Romeinen 9, vers 4 wordt datzelfde woord gebruikt, maar dan vertaald met eredienst. En dan in het verband met Israël, dan gaat het dan over het verbond wat God met Israël gesloten had, de wetgeving die God Israël gegeven had en de belofte, maar ook de eredienst. Israël was ook speciaal aangesteld om in dienst een eredienst te verrichten voor onze God. En zo wilde Paulus dat ook doen. En niet een ceremoniële dienst, zoals de priesters dat deden, maar een echt een geestelijke eredienst. En die eredienst heeft dus niet zoveel te maken met wat wij zondagmorgen beleven. Dat noemen wij ook eredienst. Maar dit is een hele andere eredienst. Dat is de priesterlijke dienst die de priester uitvoerde en die Paulus ook uitvoerde, want hij was echt door God aangesteld. Nou, hoe staan wij zelf in die dienst van God? Zijn wij ook priesters? Willen wij ook ons als slaaf, als doulos, wat in vers 1 staat, dat Paulus zichzelf een dienstknecht noemt, een doulos, dat is een slaaf die zichzelf weer verkocht heeft, of niet verkocht, weer gegeven heeft aan zijn baas. Dus alle rechten die hij had, die heeft hij weggegeven om voor altijd in de dienst van zijn baas te blijven. En zo heeft Paulus dat ook gedaan. Hij heeft zijn eigen rechten opgegeven om in dienst van God te staan. En dat wordt ook van ons verwacht. Net eventjes over dat woord dienen. Over dat, ja, in het Grieks heet het iets van latuarein of zo, latuain. Nou ja, maakt niet zo heel veel uit. Maar dat, toen noemde ik dat het in het Oude Testament staat. En dan denkt u misschien van, nee, dat klopt niet, want het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Nou, dat klopt ook. De eerste versies die zijn ook in het Hebreeuws geschreven, maar in het jaar zo 250 tot 130 voor Christus is ook de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks vertaald. En dat noemen ze de Septuagint. En Septuagint, dat betekent 70. En er is een heel mooi verhaal, hangt eromheen. Die 70, dat waren dan 70 rabbijnen. Andere verhalen zeggen dat het er 72 waren, want dan waren het er een gelijk aantal uit iedere stam. Maar die rabbijnen werden door een Griekse koning in, volgens mij Egypte, opgeroepen. En die werden allemaal afzonderlijk in een cel opgesloten. En al met dezelfde opdracht van de Hebreeuwse Bijbel vertalen naar het Grieks. En dat deden ze dus allemaal. En aan het eind toen werden al die vertalingen naast elkaar gelegd en ze waren allemaal exact hetzelfde. Nou, dat is het verhaal. Het klinkt heel erg mooi, maar waarschijnlijk is het niet waar. Dus wat nader onderzoek gedaan ook naar die verschillende vertalingen, ook in de Septuagint. En er blijkt dat er toch ook verschillende vertaaltrans in zitten. Dus dat het waarschijnlijk niet van één en dezelfde 70 rabbijnen is geweest. En er is zelfs een verhaal van Joodse bronnen dat alleen de eerste 5 boeken van Mozes in eerste instantie zijn vertaald. Nou, ook in de tijd van Jezus was de Griekse vertaling was het meest gebruikte. Er werd natuurlijk gewoon Grieks gesproken. En ook in de evangeliën, die ook in het Grieks geschreven zijn, worden ook aanhalingen, vooral in Matthäus, gedaan naar vanuit de Griekse vertaling, die Septuagint. Nou, die Hebreeuwse tekst, waar dus die Griekse vertaling uitgekomen is, die zelf is helemaal verloren gegaan. Die kennen ze niet meer. De Hebreeuwse tekst die we nu kennen, die, even kijken, hoe heette die ook alweer? Nou ja, daar kom ik misschien straks nog wel op. Dat is een andere vertaling en als je die naast de Griekse legt, dan zie je dus enige verschillen. En dat is sowieso wel een heel interessant onderzoek wat je kunt doen naar al die verschillende Bijbelvertalingen. Want de Bijbel is natuurlijk al een heel oud boek en het werd allemaal netjes overgeschreven. En elke keer werd er weer een kopie gemaakt. Maar er ontstonden kleine verschillen. Dus op een gegeven moment ontstonden er families van Bijbelvertalingen. Ook wel eens codexen genoemd. En ook in de Odysseeënrollen. Er zijn ook verschillende families hebben ze daar gevonden die in die aardekruiken zaten. En op die manier en ook met recent onderzoek zijn er steeds meer vertalingen boven water gekomen. Kunnen we dus echt goed reconstrueren wat de originele tekst was. En blijkt ook dat God echt over zijn woord gewaakt heeft. En zelfs Mozes, dan denk je van ja, Mozes die hadden ze al een hele periode met Abraham en met Noach en met Adam daarvoor, hebben ze al gehad. En dus Mozes heeft het waarschijnlijk gewoon van overlevering gehoord en dat heeft hij opgeschreven. God heeft het hem ingegeven. Maar ook daaruit zijn verwijzingen dat ook Mozes gewoon heel veel dingen op schrift heeft gehad. Spijkerschriften, zijn kleitabletten gevonden. En in die tijd van Abraham werd ook heel veel familie geschiedenis ook op kleitabletten geschreven. Dus waarschijnlijk had Mozes in de woestijn al een hele bibliotheek van kleitabletten, zelfs van Noach nog en zijn familie. En daarmee heeft hij dus het Genesis geschreven. Dus God heeft op een hele wonderlijke wijze, dus niet door mondelinge overlevering heeft hij het woord doorgegeven, maar echt op een betrouwbare manier door het op schrift te stellen. Goed, dat was even een uitstapje. Vers 9. God met mijn geest dient. Nou, met mijn geest, dat kun je ook zeggen of vertalen naar dat het vanuit zijn hart ging. In tegenstelling tot het Joodse uiterlijke geloof, dat ceremonieel is, had Paulus juist een hele een dienst die hij met zijn hart en ziel en leven uitvoerde. In vers 9 staat dan ook onophoudelijk heeft hij daarvoor gebeden, dus zonder onderbreking. Paulus wist zich heel erg betrokken bij die gemeente. Hij is er nooit op bezoek geweest, later toen hij gevangen genomen was. Maar toch voelde hij zich heel erg betrokken bij deze gemeente. En eigenlijk hebben we dat vanavond zelf hier ook. We gaan straks bidden ook in het bijzonder voor onze zendelingen. Nou, sommigen hebben we wel eens ontmoet. Maar ook daarin kunnen we onze betrokkenheid met de gemeente, met de zendelingen, kunnen we tonen. In vers 10 schrijft hij dat hij eindelijk de gelegenheid had om tot u te komen. En later in vers 13 benadrukt hij dat nog een keer, dat hij dat graag wilde. En zelfs in hoofdstuk 15 geeft hij aan dat hij graag naar Rome wilde. Op een of andere manier wil Paulus toch duidelijk maken dat ze dat niet in twijfel moeten trekken. Dus waarschijnlijk was er aanleiding voor Paulus om dit zo te benadrukken. En dat hij echt wel van plan was om daar het evangelie te verkondigen. Vers 11, enige geestelijke gaven met u te delen. Nou, dan denk je van wat eigenlijk een aparte manier van wat opdringerig om overal maar naar voren te gaan om je geestelijke gaven daar ook te vinden. Maar goed, als je beseft dat Paulus niet in zijn eigen dienst stond, dat Paulus in dienst van zijn Heer stond, dat hij een doulos was, een dienstknecht, dan is alles wat hij aan gaven verkreeg, dat hij dat natuurlijk voor zijn Heer deed. Dus in eerste instantie denk je van, oh, hij zet zichzelf op de voorgrond, maar eigenlijk probeerde hij zoveel mogelijk geestelijke gaven, hij wilde geestelijke gaven delen. Dus hij had veel geestelijke gaven ontvangen en die wilde hij ook graag delen. En als je dan kijkt naar wat geestelijke gaven zijn, dan staat er in 1 Korinthe 12 vanaf vers 8 een paar aanwijzingen. Ik zal het u voorlezen. 1 Korinthe 12 vers 8. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken en de ander met kennis te spreken. Want krachtens dezelfde geest aan de een een geloof door diezelfde geest en aan de andere gaven van genezing door die ene geest. Aan de een de werking van krachten en aan de andere profetie. Aan de andere onderscheiding van geesten en aan de ander allerlei tongen. En aan weer andere vertolking van tongen. Doch, dit alles werkt één en dezelfde geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. En vooral dat laatste stukje, die geestelijke gaven, die worden je toebedeeld. Er zijn wel eens gemeenten die zich helemaal toeleggen op één bepaalde geestelijke gave. Die gaan daar zelfs cursussen voor organiseren, om bepaalde gaven te ontwikkelen. Nou, mijn inziens kan dat niet, omdat als je die gaven van God niet gekregen hebt, dan kun je wel proberen die te ontwikkelen, maar dan ben je denk ik toch op een verkeerd pad. Nou, Paulus was heel veel gaven ten deel gevallen. God had hem daarin heel erg gezegend. Zo kon hij met wijsheid en met kennis spreken, dat wordt in Efeze 3 genoemd. Hij had de gaven van genezing. Dus een verlamde man heeft hij genezen. Dus in Handelingen 14 wordt dat besproken. En Eutychus, dus trouwens de naam van mannen van de schuilplaats, die viel uit het raam. Dat wordt ook in Romeinen of in Handelingen 20 besproken. En ook die heeft Paulus weer opgewekt. Dus Paulus had vele gaven. En daarom kon hij ook met gerust hart zeggen dat hij ook in de gemeente van Rome die gaven, enige gaven, wilde delen. En dat is wat hij in die rugzak heeft. Dus die rugzak van Paulus, nou op die foto die we net zagen was het een vrij platte rugzak. Maar goed, misschien nemen die gaven niet zo heel veel ruimte in. Maar er zitten allemaal gaven in. En u hebt ook zo'n rugzak als het goed is en er zitten ook allerlei gaven in. Dus aan u de opdracht om eens een keertje in die rugzak open te doen en eens te kijken wat voor gaven God u gegeven heeft. Oh, het is tijd. Nou, ik sla wat over. Nou, het jaarthema is dus om hem kennen en bekend maken, zoals al aan het begin gezegd en op de poster te zien was. Je hebt in ieder geval die Bijbel nodig om Gods woord te kennen, maar ook om het bekend te maken door Gods geest die op die Bijbel zweefde. Die maakt het ons bekend en die spoort ons ook aan om het woord door te geven. En je hebt dan die rugzak op je rug waar allerlei gaven in zitten die je mag gebruiken en mag uitdelen om vrucht te dragen. Niet voor jezelf, maar voor je Heer in wie dienst je staat. En dan is daar nu de vraag van, staat u nog steeds in uw dienst, in de dienst van uw Heer? Net zoals Paulus in de dienst van zijn Heer stond. Of hebt u uw eigen recht weer toegeëigend? Van ik wil zelf bepalen wat ik moet doen. Bent u een vertegenwoordiger van uw Heer, zoals Paulus dat was, als dienstknecht van God? Nou. Vanavond mogen we ook bidden voor onze zendelingen. Ook zij zijn van ons uitgegaan. Sommigen direct vanuit deze gemeente en anderen ondersteunen wij. En dat is, die zijn uitgezonden met een specifieke taak. Maar goed, net zoals Paulus bad voor de gemeente die ver weg was, zo mogen wij ook vanavond als dienstknecht van de Heer ook onze zendelingen aan hem opdragen. Een opdracht is dat je het uitspreekt voor de Heer en dat je het kenbaar maakt aan hem wat onze zendelingen doen en wat ze van nodig hebben.